Goed, we gaan met elkaar verder met de Bijbelstudie. En dat is over de profetische reden van Matteüs 24 en 25. Zoek je dat alvast maar op. En we zijn nu gekomen bij het hele grote gedeelte. Wat begint in Matteüs 24 vers 32. En wat helemaal loopt tot aan het einde van Matteüs 25. Waarin de Heere Jezus heel gestructureerd ons een antwoord schenkt over wanneer en hoe die voleinding der Aion zal plaatsvinden. En we weten het, dat hebben we onderzocht, die voleinding van de Aion, dat wil zeggen eigenlijk de oogst. Het gaat hier dus over de oogst van Israël. En daar kunnen we niet genoeg de nadruk opleggen. En die oogst van Israël uit deze wereld, dat zal plaatsvinden zodra de Heer Jezus Christus wederkomt, wat hij behandeld heeft in die verse daarvoor, waar hij gesproken heeft over het teken van de Zoon des Mensen. En je leest in vers 29, terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan haar glans niet geven, en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemel zullen wankelen. En dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen aan de hemel, en dan zullen alle stammen van het land Israël zich op de borst slaan, en zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken des hemels met grote macht en heerlijkheid. Ze zien dus in het land Israël, zien de stammen van het land, de stammen Israëls, zien dus de Heer Jezus Christus, de Zoon des Mensen, wederkomen. Met grote macht en heerlijkheid. En wat doet hij in zijn wederkomst? Dat is de oogst. Dat is vers 31. En hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal. En ze zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere. Zie dus dat er een wereldwijde verzameling plaatsvindt, een oogst plaatsvindt, en dat heel Israël wordt geoogst, zowel in het land Israël, in het G, als in de Ecumene, de bewoonde wereld. Uit heel de wereld wordt Israël verzameld. Je zou kunnen zeggen de twee stammen in het land, in het binnenland. En je zou kunnen zeggen de 10 stammen in het buitenland. En die 2 en die 10 stammen bij die oogst, die worden dan weer herenigd. En die hereniging, dat is dan een feit na vele, vele eeuwen. Want die splitsing tussen de 2 en de 10 stammen, die vond al plaats nadat Salomo koning was geweest over de 12 stammen. En toen hij stierf en zijn zonen dat koningschap overnamen, toen kwam er een tweespalt in Israël, een scheiding tussen de 2 en de 10 stammen. En zo ontstond het tweestammenrijk Juda en Benjamin en het tienstammenrijk daarnaast. En vanaf dat moment zie je dat er 2 rijken zijn geweest en dat Israël is gesplitst en dat ze nooit meer 1 volk zijn geweest. Maar dan zal die hereniging weer plaatsvinden. En u begrijpt dat als daar de discipelen die vraag stellen over die voleinding der eeuw, die oogst die plaats zal vinden aan het einde van de Aion, die Aion die al begonnen is in de dagen na de zondvloed, want na de zondvloed is die tegenwoordige Aion waar wij nu ook in leven, is begonnen. En die Aion die strekt zich dus uit eigenlijk van de zondvloed tot aan de wederkomst van Christus. En aan het einde van die Aion vindt uiteindelijk plaats waar aan het begin na de zondvloed, toen de Heere uit Abraham, Isaac en Jacob een volk verkoos. En hij ook duidelijk maakte toen bij het verbond in de Sinaï wat het doel was van het volk Israël, namelijk dat zij een volk des Heeren zouden zijn met een opdracht richting al de volkeren van deze aarde, die 70 volkeren die je ook vindt in Genesis 10 direct na de zondvloed. Je ziet daar in direct na de zondvloed dat de Heer dus niet met een volk op aarde verder gaat, een van die 70. Maar dat hij verder gaat. Eigenlijk met één man, namelijk met Abraham. En later daaruit, niet alleen Abraham en wat zijn nageslacht is, maar nog veel specifieker. Abraham, Isaac en Jacob met die 12 zonen. Hij gaat met die 12 zonen, die 12 stammen Israëls verder. En hij maakt dus duidelijk aan die 12 stammen. Als zij 490 jaar zich hebben bevonden daar in Egypteland, zijn uitgetrokken en zich daar bevinden bij de Sinaï, dat daar bij de Sinaï, bij de verbondsluiting, daar de opdracht in Exodus 19 wordt gegeven, vers 5 en vers 6, wat het doel is van Israël. En Israël zegt daar, dat zullen we doen. Maar we zien dat van die opdracht niets terechtkomt, omdat het een opdracht is die nog geschiet onder het oude verbond. Er is een nieuw verbond voor nodig, om Israël echt in die hoedanigheid te brengen, dat zij een kanaal van zegen kunnen zijn voor de volkeren. Voor alle volkeren. En pas als Christus wederkomt, en ze onder het nieuwe verbond verzameld worden, geoogst worden uit deze wereld, dan zal Israël aan zijn roeping gaan voldoen. En zullen zij ook in die 1000 jaar dat Christus na zijn wederkomst zal regeren, het koninkrijk der hemelen zal oprichten in het Midden-Oosten, zullen zij vanuit dat Midden-Oosten, vanuit het koninkrijk der hemelen, dat koninkrijk wat aan hen zal worden opgericht, al de volkeren, die 70 volkeren van deze wereld, bereiken met het evangelie. En zal volgens de schrift de wedergeboorte der volkeren van de mensheid plaatsvinden. Goed, die volleinding der wereld, waar ze naar vroegen, die wordt dus uitgebreid beantwoord. Hoe wordt die beantwoord? Nou, er zit een structuur in. Hij wordt op 5 manieren beantwoord. Heel uitvoerig. Eerst door middel van 4 gelijkenissen. Namelijk de gelijkenis van de vijgenboom, dat is de eerste die Jezus vertelt, om antwoord te geven over de oogst van Israël. Daarna krijg je een gelijkenis over de trouwe en de slechte dienstknecht. Daarna volgt de gelijkenis over de 10 maagden. En dan volgt er weer een gelijkenis over dienstknechten, namelijk over 3 dienstknechten. 2 zijn er goed en getrouw, en 1 is helaas heel erg lui en daardoor slecht. 4 gelijkenissen. En aan het einde wordt afgesloten dat antwoord over de oogst van Israël met een oordeel in het dal van Jozefat, als de Heer Jezus zit op de troon zijner heerlijkheid, over de volken, over al de volken van de Ecumene. Laten we dat stuk maar eens lezen. Dat is wel goed om te doen. En kijken wat ons opvalt. We beginnen in vers 32. Het antwoord van de Heere Jezus over de volleinding, de oogst van Israël en de hereniging van de 2 en de 10 stammen. Vers 32. Leert dan van de vijgenboom deze les. Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan, voordat dit alles geschiet. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Doch van die dag en van die uren weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de zoon niet, maar de vader alleen. Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de zoon des mensen zijn. Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag waarop Noach in de ark ging en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen alle wegnam, zo zal ook de komst van de zoon des mensen zijn. Dan zullen er 2 in het veld zijn, 1 zal aangenomen worden en 1 achtergelaten worden. 2 vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, 1 zal aangenomen worden en 1 achtergelaten worden. Waak dan, want gij weet niet op welke dag uw Heere komt. Hier wordt ons een schildering gegeven van de situatie in het land. De oogst in het land. De engelen gaan uit om te maaien. Waar? In het land. En de een wordt aangenomen. En er staat en de ander wordt achtergelaten. Het gaat hier over de vijgenboom. Waarvan we hebben gezien dat die vijgenboom het volk Israël voorstelt. En waar bevindt zich Israël in de dagen van de Heer Jezus? Nou, een gedeelte van het Joodse volk bevindt zich in het land, in Palestina, en vindt zich daar in het land. Misschien kunnen ze die kleurpotloden uit dat plastic halen. Want dat maakt dan steeds zo'n leven. Die vijgenboom is dus het volk van Israël. En ze zijn dus heel, als de discipelen deze gelijkenis horen, weten zij direct ook waar de Heer Jezus het over heeft. Het gaat hier over Israël. Israël voorgesteld in het land, zoals ze ook waren in de dagen van de Heer Jezus, dat een deel van Israël, en dat deel van Israël dat was het grootste deel van de twee stammen, van Juda en Benjamin, teruggekeerd waren in het land. De een, staat er, zal aangenomen worden. Dat is in het Grieks para lambono. En para lambono is overal aannemen. Iets aannemen. Ze worden aangenomen. Net als een maaier gaat maaien in het veld. Hè, en het koren, het tarwe, hè, wat hij maait. Dat hij dat aanneemt. En dat hij het in schoven brengt. Dat is de oogst. Er wordt hier geoogst. En je kan hier teruggaan naar Matteüs 13. Houd uw hand maar bij Matteüs 24. Maar laten we dat stukje nog maar eens lezen over de oogst. En over die volleinding. In Matteüs 13. Waar staat in vers 36. En toen liet hij de scharen gaan en ging naar huis. En zijn discipelen kwamen bij hem en zeiden, maak ons de gelijkenis van het onkruid in de akker duidelijk. Hij antwoordde en zeide, die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen, de akker is de wereld. Het goede zaad, dat zijn de kinderen van het koninkrijk. Het onkruid, dat zijn de kinderen van de boze. De vijand die het gezaaid heeft, is de duivel. De oogst is de volleinding der wereld. Daar heb je die volleinding der wereld. Dat is dus de oogst. De maaiers, dat hebben die maaiers van Matteüs 24, vers 31, dat hij zijn engelen uitzendt, hè, om, zoals staat in vers 31, en hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal, en ze zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken van het ene uiterste der hemelen tot het andere. Nou, dat is hier in vers 39, de maaiers zijn de engelen. Zoals nu het onkruid verzameld wordt en met vuur verbrand, zo zal het gaan bij de volleinding der wereld. De Zoon des Mensen zal zijn engelen uitzenden, en ze zullen uit zijn koninkrijk verzamelen al wat tot zonde verleidt, en hen die de ongerechtigheid bedrijven. En ze zullen hen in de vurige oven werpen. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon, in het koninkrijk huns vaders, wie oren heeft die horen. Ja. Dat tarwe, hè, dat die rechtvaardigen, die kinderen van het koninkrijk, hè, ja, dat goede zaad, wat hier dus door de engelen verzameld wordt, ja, dat gaat de schuur in, hè, zoals in vers 30 staat. En in de oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen, haalt eerst het onkruid bijeen, bind het in bossen om het te verbranden, maar brengt het koren bijeen in mijn schuur. Het wordt bijeengebracht in de schuur. En hier zie je, in Matteüs 24, zie je dat in vervulling gaan. De een zal aangenomen worden. Vers 40, dan zullen er twee in het veld zijn. Eén zal aangenomen worden, zoals het koren bijeengebonden wordt, hè, en gebracht wordt in de schuur. Daar zullen de rechtvaardigen stralen, staat er, hè, als de zon in het koninkrijk huns vaders. Die schuur is dus het koninkrijk der hemelen. Dat, wat Christus opricht. Het is zijn koninkrijk. Het koninkrijk huns vaders. Daar zullen ze in stralen. Dat is de schuur. Ze zullen aangenomen worden. Maar er worden niet alleen onder Israël in het land Israëlieten aangenomen. Er worden er ook, staat er, achtergelaten. En één achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen in het land. Hè? Eén zal aangenomen worden en één achtergelaten worden. Dat woord achtergelaten worden is afiemi. En afiemi, dat wordt ook in de MBG-vertaling elders vertaald met het woord overgelaten. Ze worden dus overgelaten. Hè, achtergelaten. Het is een andere groep, dat onkruid. En het onkruid, zegt Matteüs 13, dat wordt bijeengehaald. Hè, om te worden verbrand met vuur. Daar komt oordeel overheen. Daar is wening. En daar is tandengeknars. Daar is de vurige oven. En we moeten maar eens opletten hier in Matteüs 24, 25. Of we die vurige oven terugvinden. Of we dat wenen terugvinden. Dat tandengeknars van Matteüs 13. Of we dat hier terugvinden uitgebreid. Zullen we zien. Ja, ik weet wel dat een uitleg er ook is van Jacob Klein Hamerveld. Die hier over dat aannemen. Dan wordt het uitgelegd vaak. En daar moeten wij oppassen. Wordt het uitgelegd in het hele beeld van een opname. En dan wordt dat woord weggenomen worden. Daar wordt dan het woord opgenomen een beetje van gemaakt. Hè? Dan wordt er gezegd van, dan zullen er twee in het veld zijn. De een zal opgenomen worden, de Heere tegemoet in de lucht. En de ander zal achtergelaten worden. En degene die dan achtergelaten wordt, daar wordt dan van gezegd dat die dat het koninkrijk in zal gaan. Ik persoonlijk geloof het niet. Het staat niet opgenomen, er staat weggenomen worden. Ja. Weggenomen worden in de schuur. Goed. Verder is hier ook die verwijzing, dat is wel interessant, dat het over de hele periode gaat van de Aion, namelijk vanaf de zondvloed tot aan de wederkomst van Christus, de tegenwoordige boze Aion, zoals dat staat in Galaten 1 vers 4. Want er wordt verwezen in vers 38 naar die dagen van Noach. Want zoals het was als zij in die dagen voor de zondvloed waren. Hè? En vers 37, want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Je ziet, aan het einde van de tegenwoordige boze Aion keert dus de situatie helemaal terug, zoals aan het begin. Dan pas komt ook Israël tot zijn doel. Ze worden aan het begin geroepen, in verkoren, in Abraham, Isaac en Jacob, en pas aan het eind komen ze tot hun doel. Het begint met 70 volkeren, het eindigt met 70 volkeren. En verder kan je van die dagen van Noach, ook al hebben we daar niet zo enorm veel informatie over. De informatie die gegeven wordt is best interessant. En we weten dat in het verleden hebben we best wel bij Genesis 6 vers 4 stilgestaan. En dat wil ik nu vanmorgen niet gaan doen, want dat zou een herhaling zijn van allerlei Bijbelstudies in het verleden. Maar je kan dus best wel een studie maken van hoe de situatie was in de dagen van Noach. En je ziet in de dagen van Noach dat je een situatie kreeg dat engelen door huwelijksgemeenschap zich hadden verbonden met de dochters der mensen. En dat daar een door die vermenging, door die huwelijksvermenging, ja, dat daar toch wezens uit voortgekomen zijn. De gibbors, in het Griek, in het Hebreeuws. Geboren uit die nemfilim, die engelen die vielen en die zich verbonden met die dochters der mensen. En daar kwamen die mannen van naam uit. Ja. Ook we hebben wel gezien in het verleden dat de hele Griekse mythologie, Romeinse mythologie, ook Babylonische, Egyptische, die grijpt daarop terug. Hè. Het is niet in die mythologieën dat men dat allemaal maar uit de dikke duim zuigt. Hè. Dat Aristoteles, die daar heilig in geloofde, zoveel Grieken, Het is wel vreemd dat de hedendaagse mens wel in de wetenschap dat soort Grieken, vooral qua wetenschappelijkheid, heel hoog acht. Maar als ze dan aankomen wat deze mensen verder geloofden of verkondigden ten aanzien van heel hun mythologische godenleer, dat men dan zegt, ja, die mensen die waren helemaal de weg kwijt. Nou, dat was niet helemaal het geval. Er zat best een historische achtergrond achter. Ook al was het door het heidendom, het helemaal voor, zou je kunnen zeggen, verdraaid. En was het niet meer de waarheid. En zijn die volkeren op aarde, toen het ook nog na de zondvloed voorkwam, zijn ze die goden echt gaan dienen. Dat is, daar is ook die hele afgoderij wereldwijd uit voortgekomen. Ook nadat deze gedrochten, laat ik het maar zo noemen, deze halve mensen, CQ halve engelen, uitgeroeid waren. En met name Israël is daarvoor gebruikt om ze uit te roeien. Het is ook verder ook de vraag, als je het gaat onderzoeken, of deze mens die uit engelen en mensen voortkwamen, of die zich onderling verder nog konden voortplanten. Maar goed, dat zijn allemaal vragen, laten we dat maar in het midden laten. We hebben daar in het verleden al stil op stilgestaan. Maar ik geloof dus dat we wel rekening moeten houden dat er in de toekomst, want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn, hè? Bij die komst van de Zoon des Mensen, dat er weer zo'n verbintenis zal zijn tussen engelen en mensen. Vinden in Openbaring, vinden we een val van engelen beschreven. Satan wordt niet alleen uit de hemel geworpen op aarde, op het land, met nadruk, het land Israël, want daar is het op gefocust. Maar niet alleen hij wordt daar geworpen, samen staat er, met zijn engelen. Er is dus een val van engelen, een moedwillige val, een gedwongen val, in de toekomst. En ook in Daniël 2 wordt er gesproken, als je daar een studie zou van maken, van het leem en het ijzer, dat er wordt gesproken over huwelijksvermenging. Ga je daar in het Hebreeuws het goed na, dan wordt er echt gesproken dat daar zaden met elkaar worden vermengd en dat het niet helemaal goed lukt. Nee, engelen en mensen, dat is niet goed te mixen, niet goed te mengen met elkaar. Maar je zal ook zien dat ook in dat opzicht Satan samen met de mens zal trachten in opstand te komen tegen God en tegen zijn gezalfde, Jezus Christus. En dat men dus echt tracht, ook in die dagen, op deze manier de macht te grijpen. En dan bedoel ik echt de macht in de schepping te grijpen. Satan geeft wat dat betreft niet gauw op. Hè. Hij is van plan om in feite God van zijn troon te stoten. En dat is zijn grote doel. En je ziet hem ook in de eindtijd dat proberen te bewerken. Ja. Om in feite die mens toch, zoals hij dat al zei in het paradijs, zoals die leugenachtig daar Adam en Eva voorloog, om toch in feite die boom des levens te kunnen bereiken. En daar is de mens ook op gebrand, hè? Om eeuwig leven te kunnen bereiken. Ook de hedendaagse mensen daarmee bezig. Dat proberen op die manier, buiten het geloof om in Christus, buiten de verlossing om in Christus, eeuwig leven te bereiken. Goed, laten we dat maar even wat is. We hebben er in het verleden bij stilgestaan. Maar goed, er wordt dus hier dus vanaf vers 32 tot en met vers 42 ons allereerst een antwoord door de Heer Jezus gegeven. En dat antwoord geeft hij aan de discipelen over de oogst van Israël. En met nadruk gaat het hier over de oogst van Israël in het land. Daarna krijg je nog een gelijkenis, namelijk over de dienstknechten. De dienstknechten die werken onder Israël in het land. Lees maar vers 43. Maar weet dit,
Als de heer des huizes geweten had in welke nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken. Daarom wees ook gij bereid, want op een uur dat gij het niet verwacht, komt de zoon des mensen. Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf die de heer over zijn dienstvolk gesteld heeft om hun op tijd hun voedsel te geven? Let op, het gaat hier over de trouwe en de verstandige slaaf, de trouwe en de verstandige dienstknecht die de Heer, de Heer Jezus Christus, over zijn dienstvolk, en als het dienstvolk Israël, gesteld heeft om hun op tijd hun voedsel te geven. In heel die periode dat het evangelie van het koninkrijk opnieuw aangeboden wordt door het optreden en de bediening van Elia aan het volk Israël in het land, zijn daar tevens talloze dienstknechten die daar onder het volk werken en die hen dus duidelijk zullen maken, zoals Matthäus 13 ook doet, waar ook die achtste gelijkenis in te vinden is over die discipel van het koninkrijk, die schriftgeleerde die uit zijn voorraad de Bijbel oude en nieuwe dingen tevoorschijn brengt. Nou, wie is nou die trouwe en verstandige slaaf? Wie is nou die discipel, die schriftgeleerde, die een discipel geworden is van het koninkrijk der hemelen, die uit zijn voorraad die oude en die nieuwe dingen van het oude en het nieuwe verbond naast elkaar legt en uitlegt aan het volk van Israël en hun dus op tijd hun voedsel geeft en hen ook helemaal kan leiden geestelijk door die periode heen? Van eerst zie je dat er allerlei omstandigheden zijn die de profeet hebben voorzegd, die Jezus hier Matthäus 24 heeft gezegd, en dat zou je allemaal zien. En toch, dat is het einde, is het nog niet. En ook de waarschuwing, en dan is het einde. En ook de waarschuwing, en dan is daar een geopende deur. Als je ziet dat die gruwel der verwoesting, dat afgodsbeeld opgericht wordt, op die heilige plaats in de tempel in Jeruzalem, vlucht dan. Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf die zo bezig is onder het volk van Israël, in het land, om hen te waarschuwen, hen te wijzen op de tekenen der tijden, en zo hun aanmoedigt om te waken? Waak dan, want op een uur dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. Wie is dan die trouwe en verstandige slaaf die de Heer over zijn dienstknecht Israël heeft gesteld? Vers 46. Zalig die slaaf die zijn Heer bij zijn komst zo bezig zal vinden. Voorwaar ik zeg u, dat hij hem over al zijn bezit zal stellen. Maar als die slaaf slecht was, en in zijn hart zou zeggen, mijn heer blijft uit, en hij zou beginnen zijn medeslaven te slaan, en met de dronkaards zou eten en drinken. Oh, een slechte slaaf. Wat doet die slechte slaaf? Die slechte slaaf, die is in het begin, is die wel aangesteld door de Heer, maar hij doet mee met die hele afval onder Israël die komt. Ach, de Heer komt toch niet, is zijn mening. En wat begint hij? Nou, hij begint zijn medeslaven te slaan. Hij begint, in feite, dat dienstvolk te slaan, Israël te slaan. Hij vergrijpt zich eraan. Hij gaat met de dronkaards, gaat hij eten en drinken. Hij gaat meedoen. Met wie? Met de vijand. Hij doet mee met die afval. Het wordt een slechte dienstknecht. Een valse dienstknecht. Met een valse evangelie. Het wordt een valse profeet. En hij vergrijpt zich. Hij gaat slaan. Hij gaat mishandelen. Hij gaat vervolgen. Hij gaat ze misschien zelfs doden. Wat denk je? Wat de Heer doet als hij wederkomt? Die goede en die getrouwe, die verstandige dienstknecht, die slaaf, ja, die wordt over alles gesteld, over alle bezit. Die gaat het koninkrijk binnen wat de Heer opricht bij zijn wederkomst. En die mag samen met Christus, mag die heersen. Openbaringen 20 vers 6. Hij mag heersen 1000 jaar lang, als koning mag die heersen. Samen met de Heer Jezus.
Maar die slechte dienstknecht, hoe loopt dat af? Vers 50. Dan zal de heer van die slaaf komen op een dag dat hij het niet verwacht en op een uur dat hij het niet weet en hij zal hem folteren en hem in het lot der huichelaars doen delen. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Hé, daar komt dat geween terug van Matteüs 13. Daar komt dat tandengeknars terug. En hij deelt waarin? Hij deelt in het lot der huichelaars en de heer zal hem folteren. Dat valt niet mee. Ja. Zo'n dienstknecht die zondigt niet licht. Hij zal delen, staat er, in het lot van de huichelaars. Wie zijn de huichelaars? Nou, als je één hoofdstuk teruggaat, Matteüs 23, dan kom je ze tegen, hoor, de huichelaars. Vers 13. Van Matteüs 23. Maar wee u schriftgeleerden en fariseeën, gij huichelaars, want gij sluit het koninkrijk der hemelen toe voor de mensen. Vers 14. Wee u schriftgeleerden en fariseeën, gij huichelaars, want gij eet de huizen der weduwe op, terwijl gij voor de schijnlange gebeden uitspreekt. Daarom zult gij zwaarder oordeel ontvangen. Vers 15. Wee u schriftgeleerden en fariseeën, gij huichelaars. Vers 16. Wee u, blinde wegwijzers. Vers 23. Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, gij huichelaars. Want gij geeft tienden van de munt, de dille en de komijn. Maar gij hebt het gewichtigste van de wet verwaarloosd. Vers 25. Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, gij huichelaars. Want gij reinigt de buitenzijde van de beker en van de schotel. Maar van binnen zijn zij vol roof en onmatigheid. Vers 27. Wee u schriftgeleerden en fariseeën, gij huichelaars, want gij gelijkt op gewitte graven, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen vol zijn van doodsbeenderen en allerlei onreinheid. Daar heb je de slechte slaaf, de slechte dienstknecht. Vers 29. Wee u schriftgeleerden en fariseeën, gij huichelaars, daar heb je de huichelaars. En hij deelt in het lot van deze huichelaars, van deze schriftgeleerden en deze fariseeën, uit de dagen van de Heer Jezus. Hij huichelt. Hij is een slechte dienstknecht. En wat doet hij? Wat doen die schriftgeleerden en die fariseeën? Wat hebben ze altijd gedaan? Nou, lees maar door in vers 29. Ze gaan slaan. Ze mishandelen. Ze vermoorden. Ze hebben bloed aan hun handen. Vers 29. Wee u schriftgeleerde fariseeën, gehuichelaars, want gij bouwt de grafsteden der profeten. Prachtige graven, mausoleums hebben ze opgericht voor Jesaja, voor Jeremia, voor Ezekiel, noem ze maar op. En verfraait de gedenktekenen der rechtvaardigen. Op elk pleintje, jij weer een gedenkteken, prachtig. En gij zegt, indien wij geleefd hadden in de dagen onze vaderen, zouden wij met hen geen gemene zaak gemaakt hebben ten opzichte van het bloed der profeten. Nee hoor, wij hadden die profeten niet vervolgd. Nee hoor, we hadden ze niet vermoord. En die Jezus zegt, jawel, ze zijn wel vermoord. En dan blijkt ook wel dat ze moorden. Het zijn een stelletje moordenaars. Wat hebben ze met Stefanus gedaan? Ja, hebben ze wel doodgestenigd. Wat hebben ze met Paulus gedaan? Nou, laten we daar maar niet over beginnen. Wat hebben ze met Christus gedaan? Die hebben ze genageld aan een kruis. Dan zegt de Heer, vers 31, gij getuigt dus van uzelf, dat gij zonen zijt van de moordenaars der profeten. Maakt ook gij de maat uw vaderen vol, slangen, adderen gebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel, het oordeel der Gehenna, de vurige oven. Ja, ergens anders staat in het parallelgedeelte dat het bloed geëist zal worden. Al het bloed der profeten geëist zal worden van die schriftgeleerden, van die fariseeën, van die slechte dienstknechten, ook in die eindtijd. Want er zit bloed aan hun handen. En daarom staat er hier. En hij zal hem folteren en hem in het lot der huichelaars doen delen. Daar zal het geween zijn en het tandgeknars. Ja. Dat is de situatie dus in het land. Het volk Israël in het land. Zoals in de dagen van de Heer Jezus. En dienstknechten die daar arbeiden onder het volk. Die hele periode als Israël tot geloof komt. En het lang duurt, blijkbaar, voordat die Jezus wederkomt. En ze dus in het geloof moeten volharden. Dit geslacht zal geen zins voorbij gaan. Dat geslacht gaat nu wel niet voorbij voordat die Jezus wederkomt. Maar op een gegeven ogenblik komt er dus een vals getuigenis. Een vals evangelie. Wat lijkt als twee druppels water op het evangelie van het koninkrijk der hemelen. En er wordt ook een koninkrijkje opgericht. Alleen door een valse Messias. Met een valse vrede. Enzovoort, enzovoort. Vers 25. Hoe is de situatie dan van de tien stammen in het buitenland? Nou, dan lezen we van. In vers 25, vers 1. Dan zal het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met 10 maagden. Die haar lampen namen en uittrokken. De bruidegom tegemoet. En 5 van haar waren dwaas. En 5 waren wijs. Want de dwazen namen haar lampen mede, maar geen olie. Doch de wijzen namen olie in haar kruiken met haar lampen. Terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen in. En midden in de nacht klonk een geroep. De bruidegom, zie, gaat uit op tegemoet. Toen stonden al die maagden op en brachten haar lampen in orde. En de dwazen zeiden tot de wijzen, geeft ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden en zeiden, nee, er mocht niet genoeg zijn voor ons en voor u. Gaat liever naar de verkopers en koopt voor uzelf. Doch terwijl ze heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom. En die gereed waren, gingen met hem de bruiloftszaal binnen en de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere maagden en zeiden, Heer, Heer, doe ons open. Maar hij antwoordde en zeide, voorwaar ik zeg u, ik ken u niet. Waak dan, want gij weet de dag nog het uur. Ja, hier zie je Israël in het buitenland, voorgesteld als de 10 maagden. Voorgesteld zoals het in de dagen van die Jezus was, dat de 10 stammen zich bevonden in de Ecumene, in het Midden-Oosten, in de volken rondom Israël. 5 zijn wijs, 5 zijn dwaas. 5 blijven ondanks alles de Heer verwachten en gaan de bruiloftszaal binnen, de anderen niet en wordt de toegang geweigerd. De volgende keer, volgende zondag, gaan we helemaal stilstaan bij deze gelijkenis van die wijze en die dwaze maagden. We gaan door naar de gelijkenis van de talenten. Het gaat daar ook weer over dienstknechten. Net zoals we lazen in Matteüs 24 over dienstknechten. Alleen zijn deze dienstknechten niet aan het werk in het land, onder Israël in het Midden-Oosten, maar zijn deze dienstknechten aan het werk in het buitenland, onder die 10 maagden, onder die 10 stammen. We gaan lezen. En dan moeten we maar eens denken aan dat parallel met die vorige gelijkenis over de dienstknechten. Vers 14. Want het is als een mens die bij zijn vertrek naar het buitenland zijn slaven riep en hun zijn bezit toevertrouwde. En de een gaf hij 5 talenten, een ander 2, een derde 1, een ieder naar zijn bekwaamheid en hij reisde buitenlands. Terstond ging hij, die de 5 talenten ontvangen had, op weg en hij deed er zaken mede en verdiende er 5 bij. Evenzo verdiende hij die de 2 talenten had er 2 bij. Maar hij die het ene talent ontvangen had, ging heen en groef een gat in de grond en verborg het geld van zijn heer. En een lange tijd kwam de heer van die slaven en hield afrekening met hen. En die de 5 talenten ontvangen had, trad toe en bracht nog 5 talenten bovendien, zeggende, Heer, 5 talenten hebt gij mij toevertrouwd, zie, ik heb er 5 talenten bij verdiend. Zijn heer zeide tot hem, Wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf. Over weinig zijt gij getrouw geweest. Over veel zal ik u stellen. Ga in tot het feest van uw Heer. Die met de twee talenten trad ook toe en zei de Heer, twee talenten hebt gij mij toevertrouwd. Zie, ik heb er twee talenten bij verdiend. Zijn Heer zeide tot hem, wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf. Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen. Ga in tot het feest van uw Heer. Nu kwam ook hij die het ene talent ontvangen had en zei de Heer, ik wist van u dat gij een hard mens zijt, die maait waar gij niet gezaaid hebt, en die bijeenbrengt van plaatsen waar gij niet hebt uitgestrooid. Het gaat hier dus om een oogst, hè? En ik was bevreesd, en ik ben heen gegaan, en ik heb uw talent in de grond verborgen. Hier hebt gij het uwe. En zijn Heer antwoordde en zeide tot hem, gij slechte en luie slaaf, wist gij dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en bijeenbreng van plaatsen waar ik niet heb uitgestrooid, dan had gij mijn geld aan de bankiers moeten geven en ik zou bij mijn komst mijn eigendom met rente opgevraagd hebben. Neemt hem dan het talent af en geeft het aan hem die de 10 talenten heeft. Want aan een ieder die heeft zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben, maar wie niet heeft ook wat hij heeft, zal hem ontnomen worden. En werp de onnutte slaaf uit in de buitenste duisternis. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Ja, hier zie je weer een gelijkenis over dienstknechten. Dienstknechten die weliswaar de Heer niet gesteld heeft over zijn dienstvolk in het land, maar die uitgezonden worden in het buitenland, om daar de Israëliet te zoeken en hem het evangelie te verkondigen. Hier gaat eigenlijk komt tot uitdrukking vers 14 van Matteüs 24, en het evangelie van het koninkrijk zal in de gehele Ecumene gepredigd worden tot een getuigenis van al de volken, en dan zal het einde gekomen zijn. Het zijn deze dienstknechten die woekeren met hun talenten. En die hier dus er verantwoordelijk voor worden gesteld. Of zij getrouw zijn geweest. Of zij zich dienstbaar hebben gesteld. Een onnutte slaaf. Een slechte slaaf. Hier dan een luie slaaf die het wel gelooft. Die is onnuttig. En die wordt geworpen in de buitenste duisternis. We mogen daar best wel eens wat, ook wel een geestelijke les van leren, hè? Over die slechte dienstknechten hier. Ach, het hoeft niet zo te wezen, broeders en zusters, dat wij nou direct een slechte dienstknecht worden in die zin dat wij onze medegelovigen gaan mishandelen en gaan slaan. En met de dronkaars gaan eten en drinken met de tegenstander. En dat we een vals evangelie gaan verkondigen. Vele christenen doen dat helemaal niet. Maar heel veel christenen zijn wel hartstikke lui, zonder dat ik het zeg. Die spannen zich nooit in. Die denken, ach, het gaat allemaal wel vanzelf. En in menige gemeenten zie je altijd, het komt altijd op dezelfde neer. En het zijn er altijd maar 2 of 3. Die zijn als pilaren stellen, hè, in de dienstknecht des Heren, in die weigeraar des Heren. En die weten dat het niet allemaal vanzelf gaat. En u zult zeggen, ja, maar misschien heb ik helemaal niet zoveel talenten. Nee, dat kan. En de een heeft er ook inderdaad, zou je kunnen zeggen, 10 en de ander heeft er maar 5. Maar we hebben er allemaal wel 1. Ja. Al is het maar de dienst des gebeds. Ja, dat je thuis voor de ander in de gedachten ook bidt. En dat je voor de samenkomst ook thuis met de dienst bezig bent. En de dienst wat in het algemeen ook geschiet, dat je daar met voorbeden als het ware achter staat en dat je in een levende relatie met God als het ware zo meewerkt. Ja. En vaak is de situatie zo dat heel wat een gelovige zich dat niet realiseren en daardoor niet hun schouders zetten onder het werk des Heren. Yeah. En dan moeten we oppassen. Dat de Heer ook niet over ons zal zeggen. Gij luie slaaf. Gij luie slaaf. Laten we oppassen dat we niet lui zijn. Moeten we natuurlijk. Dat is de andere kant weer van het verhaal. Eigenlijk dit. Niet allerlei. Dingen gaan doen. Voor de Heer. Vol van een ijver des Heren. Maar dat we. Ja, daarin onvoldoende vragen wat de Heer wil dat we doen. Maar als we daadwerkelijk, en daar geloof ik oprecht in, als we eerlijk zijn, ook in ons gebed, en we gaan tot de Jezus Christus en we vragen aan Hem: Heer, wat is uw werk? Heer, wat wilt u met mij? Heer, wat wilt u dat ik doe? Ik denk, als we dat oprecht aan de Heer Jezus Christus vragen, dan zal de Heer Jezus Christus ook in onze hele persoonlijke levenssituatie ons daar een antwoord in geven. En eigenlijk is dat de gebedshouding die je door heel de Bijbel heen vindt. Die kleine Samuel, die moest dan leren. Tot een paar keer toe ontmoette hij in feite, hoorde hij in feite de stem des Heren. En wat zei Eli tegen die kleine Samuel? Je moet maar vragen wat de Heer wil. Hier is uw dienstknecht. En stellen wij ons zo op, ook in ons eigen leven, tot in deze Christus, en zeggen we ook in ons gebed: hier is uw dienstknecht. Spreek, Heere. Ik geloof dat als alle christenen dat zouden doen, iedere dag opnieuw, in die gebedshouding zo in een, die dag als ware voorbereiden met de Heer Jezus, zouden in heel veel christelijke levens die dagen anders verlopen en er anders voor de mensen uitzien. Ik denk dat de Heer dan veel meer zijn werk door ons heen kan doen. Want hij niet ons werk, in zijn werk door ons heen. Maar je moet je wel als ware van boven openen. Je moet je wel openstellen dat de Heer kan inwerken. En dat wij in zijn kracht, in zijn genade mogen uitwerken. Niet dat je dus dingen gaat doen voor de Heer, terwijl je niet weet wat de Heer wil. Nee, dat je eerst je in gemeenschap, jezelf ook, door middel van het gebed, in gemeenschap stelt met de Heer Jezus Christus. En hem zo, aan hem vraagt: Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? En ik denk dat we dan nooit van de Heer dan zouden horen: gij luie slaaf, gij slechte slaaf. Laat eens nadenken wat de Heer zal zeggen. Stel nou dat de Heer wederkomt. Stel nou dat we de Heer ontmoeten. Stel nou dat we voor de Heer staan. Stel u dat nou eens in voor uzelf. Wat zegt de Heer Jezus Christus dan over u? In zijn woord: gij goede en getrouwe slaaf, welgedaan, ga in tot het feest. Of zegt hij wat anders? Krijgen we dat genadeknikje van de Heer? Of? Neem dat maar eens van deze Bijbelstudie mee naar huis. En denk daar maar eens heel persoonlijk over na. Goed, die dienstknechten hier. We komen daar in de toekomst nog wel op terug. Die hier in het buitenland gewerkt hebben onder het volk van Israël. Dus wat zie je? Je ziet eerst de gelijkenis van de vijgenboom. Israël in het land. En een dienstknechten daarna. In het land. Daarna zie je de gelijkenis van de 10 maagden. Israël in het buitenland. En de dienstknechten die werkzaam zijn. In het buitenland. In de ecumene. Daarna krijg je nog de ecumene zelf. Waar die dienstknechten in zijn uitgestuurd. Hebben gepredikt aan al de volken tot een getuigenis. Het evangelie van het koninkrijk der hemelen. Vanaf vers 31. Lees maar mee. Wanneer dan de Zoon des Mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met hem, dan zal hij plaatsnemen op de troon zijner heerlijkheid. En al de volken, niet alle volken van deze wereld, maar al de volken, specifiek, de volken van de ecumene en al de volken van rondom, zullen voor hem verzameld worden en hij zal ze van elkander scheiden zoals de herder de schapen scheidt van de bokken. En hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand. Er is dus een scheiding tussen die volkeren. Dan zal de koning tot hen die aan zijn rechterhand zijn zeggen, de schapen: komt, gij gezegende mijns vaders, beërft het koninkrijk dat u bereid is van de grondlegging der wereld af. Want ik heb honger geleden en gij hebt mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt mij gehuisvest. Naakt en gij hebt mij gekleed. Ziek en gij hebt mij bezocht. Ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen, die schapen, de rechtvaardige volkeren, hem antwoorden zeggen: de Heere, wanneer hebben wij u honger gezien? En hebben wij u gevoed of dorstig? En hebben wij u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en hebben u gehuisvest of naakt en hebben u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot u gekomen? En de koning zal hun antwoorden en zeggen: voorwaar ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders, en die minste broeders, hè, dat zijn Israëlieten, hebt gedaan, hebt gij het mij gedaan. Dan zal hij ook tot hen die aan zijn linkerhand zijn zeggen: gaat weg van mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Want ik heb honger geleden en gij hebt mij niet te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt mij niet te drinken gegeven. Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt mij niet gehuisvest. Naakt en gij hebt mij niet gekleed. Ziek en in de gevangenis en gij hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook zij hem antwoorden, de bokken, de onrechtvaardige volkeren, en zeggen: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien, of dorstig, of als vreemdeling, of naakt, of ziek, of in de gevangenis, en hebben wij u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden en zeggen: voorwaar ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze minsten niet gedaan hebt, hebt gij het ook aan mij niet gedaan. En deze zullen heengaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen, die rechtvaardige volkeren, naar het eeuwige leven. Op grond waarvan gaan ze naar het eeuwige leven, het aionische leven? Op grond waarvan beërven zij het koninkrijk der hemelen? Op grond hoe hun houding is geweest ten opzichte van de minste van de broeders des Heren, de Israëlieten. Hoe zij zich ten opzichte van Israël hebben gedragen. Hebben zij onderdak verleend toen de Jood vervolgd werd in die grote verdrukking? Mocht de Jood bij hem onderduiken, was het een onderduikadres of niet? U kent de Tweede Wereldoorlog wel, sommigen onder ons. Nou, dat is de situatie. Vervolging van de Israëliet. Vervolging van de gelovigen. Waar? In het Midden-Oosten. Door wie? Door een valse Messias. De Antichrist. De zoon des verderfs. En als ze in de gevangenis werden gezet, wat heb je dan gedaan? Heb je dan de Israëliet opgezocht? Heb je medicijnen meegenomen, toen, omdat je weet dat hij ziek is? Heb je eten meegenomen? Heb je die voortvluchtende Israëliet, heb je die een jas gegeven voor de winter? Daar gaat het om. Hoe is je houding geweest? En zo worden ze dus beoordeeld. Heel interessant, want het zijn ook 10 volkeren, zullen we zien, in het Midden-Oosten. Maar ook daar gaan we in de toekomst nog uitgebreid op in. Je ziet hier dus, als je dat hele antwoord van de Heer Jezus over de oogst, de hereniging van de 2 en de 10 stammen, waar de Israëlieten hier naar vroegen, in zijn totaliteit zien, dan zie je dat de Heer Jezus dus uitgebreid daarop antwoord geeft. Hoe hij in die oogst, als die engelen uitgaan om te maaien, wat er zal geschieden met de Israëlieten in het binnenland, de dienstknechten in het binnenland, Israël in het buitenland en Israëls dienstknechten in het buitenland en die volkeren in het buitenland waarheen die Joden, de Israëlieten, waren verstrooid. En je ziet een heleboel parallellen, want de waarschuwing voor Israël in het land
is dezelfde als de waarschuwing voor de 10 maagden. Wat is die waarschuwing? Nou, waakt dan. Want die gelijkenis voor Israël in het land van de vijgenboom eindigt in vers 42 met de zinsnede. Vers 42. Waakt dan, want gij weet niet op welke dag uw Heere komt. He? Waakt dan. Dat wordt tegen Israël in het land gezegd. Maar hetzelfde wordt tegen Israël in het buitenland gezegd. Want in de gelijkenis van de 10 maagden lees ik aan het eind. Hoofdstuk 25 vers 13. Weer, waakt dan, want gij weet de dag nog het uur. Weer, waakt dan. Dus tegen heel Israël, in binnen- en buitenland, wordt gezegd dat ze moeten waken. Want ze weten nog de dag, nog het uur, op welke de Heere wederkomt. Ja, het is de oproep de Heere te blijven verwachten en te volharden, dus in het geloof, tot het einde. Deze waarschuwing wordt dus geuit zowel tegen de dienstknecht die werken in het land, onder het dienstvolk, als ook tot de dienstknechten die de Heer uitzendt in het buitenland. Ook als je leest over het oordeel over de slechte dienstknecht in het land, ja, dan staat er dat hij zal worden gefolterd, vers 51 van Matteüs 24, en dat hij in het lot der huichelaars deelt. En dat er staat, daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Nou, datzelfde lees je ook over die onnutte slaaf in Matteüs 25, vers 30. En werpt de onnutte slaaf uit in de buitenste duisternis. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Over die buitenste duisternis komen we nog terug. Ziet u trouwens wel, het is niet allemaal hetzelfde. Er is wel wening, datzelfde. Er is geween. En er is tandengeknars, maar in het ene geval, bij mishandeling, dan is daar foltering en daarna het lot der huichelaars, de vurige oven. In het lot van het lui zijn, is daar het geworpen worden in de buitenste duisternis. We gaan er uitgebreid apart nog in, op die buitenste duisternis, een zinsnede die alleen maar exclusief ook in het evangelie van Matteüs vinden kan. De uitleg van Matteüs 24 en 25. Daar wil ik nog iets over zeggen. Namelijk, om dit alles te kunnen begrijpen en te kunnen verklaren, dienen wij ons te verplaatsen in de dagen van de discipelen. In de dagen van de Heer Jezus, toen zij deze vraag aan hem stelden. Hij gaf hun antwoord op een vraag over de oogst van Israël. En wat is nou Bijbelstudie? De kern van Bijbelstudie is altijd dat we moeten leren de Bijbel te lezen met de ogen zoals de originele geadresseerden het zouden hebben gelezen en zouden hebben opgevat. Moeten zo'n profetische reden moeten we aanhoren zoals de discipelen in die tijd het zouden hebben gehoord en het ook hebben gehoord en het ook hebben begrepen. Niet zoals wij het willen gaan begrijpen in deze tijd. Dan maak je een grove fout. Bijbelstudie is altijd het horen met, niet met jouw oren in 2003, maar horen met de oren. Maar dan is het geweest in het jaartal 29 na Christus. Nee? Zo moet je het horen. En de Heer Jezus heeft dus een uitleg gegeven ten aanzien van de situatie in zijn dagen. Met Israël, de twee stammen in het binnenland en de 10 stammen en ook wel een deel van de 2 stammen in de verstrooiing in het buitenland. En wat was dat buitenland dan? Dat buitenland, dat was het Midden-Oosten. Daar bevonden zich de Joden. Daar gingen de apostelen ook later ook heen. Daar schreven ze hun brieven aan. Waar vinden we de apostel Petrus vlak voor zijn dood? Ja, de Rooms-Katholieke Kerk zegt, hij zit in Rome dan. Ja, dat kan wel zijn dat ze dat graag willen. Maar als ik de tweede Petrusbrief lees, dan lees ik, waar zit hij dan? Waar zit hij? Dan zit hij in Babel. Waarom zit Petrus dan in Babel? Petrus zit in Babel omdat daar veel Joden wonen. Om ze te bereiken. Waarom schrijft hij zijn
zijn brieven dan aan die verschillende Romeinse provincies daar. De buitenlanders in de verstrooiing in Bithynië en noem ze allemaal maar op. Al die Romeinse provincies van Klein-Azië. Oftewel van het huidige Turkije en een deel van Syrië. Waarom zendt hij daar zijn brieven aan? Waarom gaat hij zelf naar Babel? Omdat daar in de verstrooiing de 12 stammen Israëls te vinden zijn. En hij is getrouw aan zijn opdracht. En dat voert hij uit. Want het mocht toch zijn dat het volk Israël op zijn prediking, om zijn zaaien van het evangelie van het koninkrijk, tot geloof zou komen. Dus daar moet u rekening mee houden. Lees het niet, ga het niet, bedoel ik, de uitleg, in je uitleg de fout in, dat je dit gedeelte als ware gaat betrekken op de tijd van vandaag en dan als ware aan de gang gaat en dan tot mogelijk verkeerde conclusies kan komen. De tijd, dat blijf ik maar herhalen, diezelfde tijd als in de dagen van de Heer Jezus komt in de toekomst op gelijke wijze op aarde terug. En dan vindt die volleinding, die oogst in de Suntaleia van de Aion plaats. De 10 stammen moeten dus ook worden bereikt. En dat is meteen een uitleg die gaat naar de volgende keer, naar de gelijkenis van die 10 maagden. En daar zullen we dan de volgende keer bij stilstaan. Denkt u daar maar eens over na. Waarom het evangelie van het koninkrijk der hemelen aan al die volken in de oecumene gepredikt zal worden. Waarom is dat? Wat is nou de reden daarvan? Goed, denk je over die vraag maar eens na. Wat is nou de reden dat het evangelie van het koninkrijk der hemelen, volgens Matthäus 24 vers 14, gepredikt wordt aan al die volken in de gehele oecumene?